Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over de zon. Want ruimtevaartorganisatie NASA maakt vandaag de details bekend over een historische en spectaculaire missie naar de zon. Met deze Solar Pro Plus komen we dichter bij de zon dan we ooit zijn geweest. Al is dat nog steeds zo'n 6 miljoen kilometer. Wat wil NASA met deze missie ontdekken? Wat weten we eigenlijk al van de zon? En hoe zit het met die kennende magnetische velden en zonnestormen? Met welke techniek voorkomt NASA dat het ruimtevaartuig eenmaal bij de zon volledig afvikt? Heb jij een vraag erover? Stel hem via Twitter, @BNR. Je kan het doen op Facebook. Je mag ook e-mailen, askme@bnr.nl. Je kan ook WhatsAppen, het nummer vind je op onze website, www.bnr.nl. Of bel nu 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten vandaag, Vincent Ikke, hoogleraar theoretische sterrenkunde aan de Universiteit van Leiden, en Daphne Stam, planeetonderzoeker en ruimtevaartingenieur aan de TU Delft. Welkom allebei.
Hallo. Dag,
goedemiddag.
Ja, Vincent, eerst even wat basiskennis. De zon is een ster, 10 miljard oud. Hoe groot is die zon eigenlijk?
De straal van de zon, als je van het midden van de zon tot het oppervlak zou gaan, is 700.000 kilometer. En vergelijk dat even met de 6 miljoen kilometer die dit ruimtevoertuig boven het oppervlak van de zon gaat draaien.
Wow. En Daphne, welke afstand moet deze zon afleggen?
Nou, die moet bijna 150 miljoen kilometer afleggen. Hij moet van de aarde naar de zon reizen. Dus dat is een heel eind, maar hij gaat heel snel.
Ja, hoe snel gaat hij?
Nou, de maximumsnelheid die hij zal bereiken gedurende de hele missie is ongeveer 200 kilometer per seconde.
Wow.
En dat is het snelste wat ooit een ruimtevaartuig heeft gehaald.
Dus dat is gewoon Den Bosch-Groningen in een seconde,
nou,
zeg maar.
Nou, precies. Maar dat doet hij niet de hele tijd. Dat doet hij als hij het allerdichtste bij de zon is.
Ja, en wanneer komt hij daar aan ongeveer?
Nou, hij komt. Hij wordt dus eigenlijk gelanceerd dus in juli of augustus volgend jaar.
Mm-hmm.
Dat weten ze nog niet precies. Ze hebben een beetje ruimte om die lancering precies te plannen. Ook afhankelijk van het weer bijvoorbeeld. En dan de eerste keer dat hij dan bij de zon komt, dat is al in november van dat jaar.
Wow. Dus dat gaat vrij snel.
Dat gaat vrij snel, ja. Maar dan is hij nog niet zo dichtbij. Dus hij begint eerst wat verder af.
Maar dan komt hij even naar huis en dan stuurt hem nog een keer dat hij steeds dichterbij kan, of niet?
Precies. Hij komt niet helemaal naar huis. Uh-huh. Maar hij komt wel behoorlijk dicht weer terug naar de aarde, want hij gaat steeds langs Venus vliegen. Nou, en Venus staat weer niet zo ver van de aarde af. Dus die ruimtesonde die gaat geen rondjes draaien om de zon, maar eigenlijk in ellipsbanen. Steeds heel dicht bij de zon en dan weer ver weg. En dan weer dichtbij en weer ver weg.
Okay. Jij bent planeetonderzoeker. In hoeverre is dit onderzoek voor jou ook interessant? Want dit is toch een ster?
Ja, dat is zo. Maar de zon is natuurlijk wel echt de belangrijkste bron van energie in het zonnestelsel. Hè? Dus je kunt eigenlijk, als je planeet onderzoekt, kun je niet om de zon heen. He, en het is niet alleen omdat de zon natuurlijk energie geeft, maar ook omdat de zon allerlei soorten straling, gevaarlijke deeltjes uitzendt. En die reizen door het zonnestelsel heen. Dus het is ook heel erg belangrijk voor ruimtemissies om te weten wat de zon eigenlijk allemaal de ruimte inspuugt.
Ja. Ik krijg hier een WhatsApp binnen. Misschien is die leuker voor jou, Vincent. Waarom heet de zon de zon?
Nou, de zon heet niet alleen zon, hoor. Het was helios in het Grieks, het was sol in het Latijn. En wat het in Urdu is en in Swahili, dat weet ik niet. Maar ongetwijfeld hebben die mensen daar andere namen voor.
Okay, dus het is toevallig dat wij het zo noemen. Wat heeft andere namen gehad. Ik heb nog een vraag hier even voor Daphne. Dit is een missie van de NASA. Zijn er ook nog andere partijen die naar de zon willen?
Ja, ESA, dus de Europese Ruimtevaartorganisatie, heeft ook een missie naar de zon in de planning staan. En die zou eigenlijk dit jaar gelanceerd worden, maar dat is uitgesteld tot eind volgend jaar. Dus die vertrekt een beetje later. Die heet Solar Orbiter, dus die gaat ook om de zon heen draaien, maar wel veel verder weg.
Dus hoe ver ongeveer?
Die komt lang niet zo dichtbij. Volgens mij is dat ongeveer,
De NASA zit op 6 miljoen ongeveer,
ja,
kilometer.
Ja, nee, Solar Orbiter is hier iets van 50 miljoen of zo.
Ah, ja, dus die Amerikanen, ja, die Amerikanen hebben een stuk meer bewijsdrang dan de Europeanen, zeg maar.
Nou, Solar Orbiter die gaat wel weer wat andere dingen doen. Dus hij is niet precies hetzelfde als Solar Probe. En een van de hele bijzondere dingen van Solar Orbiter is dat hij ook wat boven de zon gaat vliegen. Zodat je de zon ook een beetje van andere kanten kunt bekijken. Ja. Nou, en dat doet deze NASA-missie doet dat niet.
Okay. Ik krijg een WhatsApp hier van Sebastian, Vincent. Komt zonnewind in een bepaalde periode voor en is dit te voorspellen? Is er een patroon in te zien?
Ja, er is een duidelijk patroon. Onze zon is namelijk een veranderlijke ster. Dat merk je natuurlijk zelf niet, maar er is wat men in sterrenkunde noemt een zonnecyclus, waarbij het magnetische veld van de zon elke 11, zoveel jaar omkeert. Dus het wordt de Noordpool en Zuidpool en de Zuidpool en Noordpool. Dat kun je zien omdat bijvoorbeeld de zonnevlekken, dat zijn plekken waar het magnetische veld van de zon door het oppervlak heen prikt. Die zonnevlekken die veranderen dan, die verdwijnen tijdelijk en die komen daarna weer terug. Dus de zon is inderdaad een veranderlijke ster. Wat het licht betreft van de zon merk je daar heel weinig van. Maar de activiteit van de zon, dus die magnetische stormen en zo, die hangen heel sterk af van welk seizoen het is, om het zomaar eens te zeggen, op onze ster.
Oké, dus die ster maakt ook zijn eigen seizoenen door.
Jazeker.
Oké. Ik heb Adrianus aan de telefoon. Adrianus, goedemiddag.
Goedemiddag, Raymond.
Hi, hoe is ie?
Heel goed, joh. Ik zit lekker in de zon.
Goed zo.
Maar ik heb wel een vraag. Waarom gaan wij naar die zon toe, terwijl we nog op de aarde niet alles onderzocht hebben wat de oude rassen al over de zon wisten? En dan ga ik even terug naar het magnetische veld van de aarde, wat beïnvloed wordt door de zon, zodat er een soort langgerekt magnetisch veld achter de aarde ontstaat. En in de Maya's die hebben zeg maar op hun in Peru op hun velden ook zo'n spin. En dat heette dan de spin gemaakt. En daaraan zie je al dat in principe in de kern de aarde zit. En de magnetische velden daar ook achteraan strekken. Dus een hele hoop dingen kan je eigenlijk combineren. En wat ik de laatste tijd vind is dat het infrarode vlak van de zon gewoon echt heel erg intens aan het worden is. En het magnetische veld van de aarde met 75 kilometer per jaar richting Moskou verhuist.
Oké, ik ga het even aan Vincent voorleggen. Vincent.
Wat wij met weten, het gaat natuurlijk over culturele zaken in dit geval. Ik bedoel, heel veel civilisaties, beschavingen en zo, die hebben van allerlei dingen bedacht en gefantaseerd en opgeschreven en zo. Waar het bij ons om gaat, dat is echt kwantitatieve gegevens. Dus niet zozeer wat een tekening is, want wat een tekening voorstelt, ja, dat kunnen we nou aan die overleden Maya's niet meer vragen. Bij ons gaat het erom, wat zijn de echte waarneembare gegevens? Wat laten je instrumenten zien? En dat is waar deze missie over gaat. En daar gaan alle wetenschappelijke missies over. Wat kun je meten, wat kun je waarnemen? En hoe verhoudt zich dat tot andere metingen en andere waarnemingen? Dus als wij ons afvragen, wat doen we met cultuurgeschiedenis, als mensen geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld wat andere volkeren in hun tijd van hun geschiedenis hebben opgeschreven, dat is natuurlijk hartstikke interessant voor iemand die in cultuurgeschiedenis geïnteresseerd is, maar dat is niet ons vak hier.
Ja, oké. Nee, wij gaan echt voor puur de wetenschappelijke benadering dus in deze. Ik wil jullie even snel wat feiten of fabels voorleggen. Gewoon feiten of fabels zeggen. En dan gaan we daarna, na de break, gaan we ze allemaal verder toewijden, zeg maar. Ik ga met de eerste beginnen. Daphne, ik begin met jou. Deze missie levert een doorbraak in onze kennis van de zon. Feit of fabel?
Feit.
Feit. Wat zeg jij, Vincent?
Ik zeg nooit feit of fabel, maar het lijkt mij wel heel waarschijnlijk. Ja.
Even meespelen, Vincent. Kom op. We gaan naar de volgende. Als we echt alles over de zon weten, dan weten we ook hoe het leven is ontstaan. Feit of fabel, Vincent?
Dat is een fabel.
Dat is een fabel, Daphne?
Ja, dat is een fabel, ja.
Oké, zie je. Ja. En dan gaan we naar de laatste. In één flinke zonnestorm en al onze communicatie ligt plat. Feit of fabel, Vincent?
Ja, dat is een feit. Dat is trouwens ook wel voorgekomen.
Ja, Daphne, ja.
Ja, behalve als je satelliet toevallig zeg maar in de schaduw van de aarde zit. Hè? Dus dan zou je hem kunnen beschermen tegen zo'n zonnewind. Maar het is inderdaad wel desastreus, een grote.
Zo'n dikke, oké. Okay.
Ja.
Nou, prima. Dadelijk gaan we het even verder over uitweiden. Maar heb jij nog een vraag erover? Stuur mij die via Twitter, @BNR. Je mag het natuurlijk doen via Facebook. WhatsApp is altijd leuk. Of je kan me e-mailen. En dat is askme@bnr.nl. Het leukste is gewoon bellen naar de studio zoals dat gedaan werd door onze eigen Adrianus. En het nummer 020-468-0000. 020-468-0000. We gaan zo meteen verder.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, welkom terug bij Ask Me Anything. Fijn dat je luistert. Vandaag hebben we het over de zon, want de NASA die stuurt binnenkort de Solar Probe Plus om een missie te doen naar deze prachtige ster. En we gaan nog nooit zo dichtbij geweest zijn als nu. 6 miljoen kilometer. Ik praat erover met Vincent Ikke, hoogleraar Theoretische Sterrenkunde aan de Universiteit van Leiden, en Daphne Stam, ruimtevaartingenieur aan de TU Delft. Ik heb een aantal vragen hier binnengekregen. Ik wil even eentje doen. Ik weet niet wie van jullie het wil antwoorden. Het komt binnen via de mail, en die komt van Sven, en die vraagt: hoe bestuurt NASA een voertuig op een immense afstand, ondanks de vertraging in de communicatie? Groetjes, Sven. Daphne, weet jij dat?
Nou, er is gewoon radiocontact met deze zonde. Behalve als hij heel dicht bij de zon is, dan stoort de zon heel erg het signaal. En NASA weet precies hoeveel vertraging er is op elk moment. Dus je weet precies hoe lang het duurt voordat een bepaald commando bij de zonde is. Maar je hoeft hem niet continu te besturen, omdat als hij eenmaal gelanceerd is en hij gaat in de goede richting, dan moet je misschien af en toe een beetje bijsturen. Maar dat is het dus. Dus je hoeft niet voortdurend met een of andere joystick zonde bij te werken. Nee.
Ook niet om alle ruimteafval te ontwijken?
Nou, als je eenmaal van de aarde af is, dan ben je ook van dat meeste ruimteafval af.
Oké, goed zo. Ja. WhatsApp van Mark. Wat maakt nou een ster een zon? Goeie vraag van Vincent.
Een ster is een zon. Dus even achterstevoren. Alle sterren die je aan de hemel ziet, gewoon met het blote oog, zijn zonnen.
Okay.
Alleen die lijken heel zwak omdat ze ontzettend ver weg staan. Daar dichtstbij zijn. Dus dat 4,25 lichtjaar bij ons vandaan. Een ster is een ster omdat hij in zijn binnenste energie maakt. En dat doet hij met kernfusie. Dus een ster is een kernreactor. En bij die kernreactor wordt in het binnenste energie gemaakt. En die komt naar buiten in de vorm van licht. En daardoor straalt een ster. Onze zon doet dat al bijna 4,6 miljard jaar om precies te zijn. En zal daar nog ongeveer 5 miljard jaar mee doorgaan. Maar sommige sterren, hele zware sterren, die leven maar heel kort. Dus van 10 miljoen jaar of minder in sommige gevallen. En andere, die leven weer heel erg veel langer.
Dus zeg maar, het sterrenleven van 5, 6 miljard, dat is een gezegende leeftijd, zouden we zeggen, als we het in mensentermen moeten uitdrukken.
Ja, dat is de middelbare leeftijd, ja. Dus onze zon is nu vergeleken met een mens ongeveer een jaar of 40, zeg maar.
Okay. Ik krijg een WhatsApp van Victor binnen. Twee vragen aan de experts. Hoe wordt de afstand naar de zon gemeten? En de andere vraag, hoe wordt de leeftijd van de zon bepaald? Vincent, misschien voor jou.
De afstand van de zon vroeger, in de tijd van Christian Huygens, zeg maar, duurde driehoeksmeting. Dus vanuit twee verschillende posities de positie van de zon ten opzichte van de achtergrond te bepalen. En dat is hetzelfde wat landmeters op aarde doen. In feite gewoon een soort kruisbepaling. Er zijn natuurlijk nu in de sterrenkunde heel veel betere manieren. Daphne die zei dat zojuist al. Je kunt radiosignalen heen en weer sturen waaruit je die afstand heel nauwkeurig kunt bepalen. Zoals een soort van radar, zeg maar. En de tweede vraag, wat was die?
De leeftijd.
Oh, de leeftijd, ja.
Die 50 miljard jaar dat die nu is.
Ja, precies. We kunnen de afmeting van de zon heel nauwkeurig bepalen. We kunnen de temperatuur ook heel nauwkeurig bepalen. En voor een groot gedeelte ook de samenstelling. En als je al die dingen met elkaar combineert, en de hoeveelheid licht die de zon uitzendt is ook heel belangrijk. Als je al die gegevens met elkaar combineert, dan kun je dat vergelijken met computerberekeningen die laten zien wat er gebeurt als zo'n gigantisch grote massa een bolletje vormt en als het ware aan de slag gaat met zijn kernfusie, met die kernreacties in het centrum. En door al die gegevens met elkaar te vergelijken komen we dan op de leeftijd van de zon. En dat is 4,6 miljard jaar.
Oké. Ik ga even naar de bellen. Rogier, goedemiddag.
Ja, goedemiddag, heren, dame. Ik had toch wel een vraagje aan die geniale wetenschappers. Ik gun iedereen zijn hobby uiteraard. Mm-hmm. En daarnaast, ze weten altijd heel goed de media te bespelen om hun sponsorgelden weer te genereren door spectaculaire onderzoek.
Bel je, Rogier, even bij je voor een vraag of een mening?
Nou, de vraag is gekoppeld aan de mening van wat gaan die genieën doen aan al dat ruimteafval. Want we zijn nou een Parijs verdrag aan het naleven, hopen we. Trump is al uitgestapt. En dan gaan we notabene net buiten de dampkring gaan we verder, gewoon verder met footprints plaatsen.
Ik leg het even voor aan Daphne. Daphne, ja, heeft dat geen prioriteit, het opruimen van het ruimteafval?
Nou, er wordt heel veel aandacht besteed aan ruimteafval. Dus daar is ESA heel druk mee bezig en NASA. Dus dat is een belangrijk punt. Maar ja, mensen zijn ermee bezig van hoe kun je dat nou het beste opruimen. Deze zonde gaat heel ver weg van de aarde. Dus die draagt niet bij aan het ruimteafval. En als je het vergelijkt, deze zonde vergelijkt met de grootte van de zon, waar die waarschijnlijk op het eind van zijn leven in gaat botsen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ja, dat is totaal te verwaarlozen. Dus hij draagt niet bij aan het ruimteafval wat nu om de aarde heen draait.
Ja, oké. Okay. Ja. Dus dit gaat zo ver weg. En lost dat dan op een gegeven moment zelf op of zo?
Deze zonde. Nou, ja? Het is niet helemaal duidelijk wat de plannen van NASA zijn op het eind. Maar op een gegeven moment, ja, dan stoppen de instrumenten die op de zonde zitten ermee. En dan heb je er eigenlijk niet veel meer aan. En dan kan het zijn dat die dus inderdaad op een baan wordt gezet waarbij die in de zon gaat of ergens anders naartoe vliegt waar die geen schade aanricht. Okay. Dat is nog niet helemaal duidelijk wat hun plannen zijn.
Prima. Een WhatsApp hier krijg ik en die komt van Ton. Tons vraagt, hoe staat het steeds sterker worden of / uitstralen van de zon in verhouding tot de opwarming van de aarde? Vincent?
Dat is een heel interessante vraag. In de loop van de geschiedenis wordt de zon steeds een klein beetje warmer. Maar op dit moment gaat dat zo langzaam dat we er voor ons mensen, die gewend zijn aan een tijd van 100 jaar, 200 jaar, 1000 jaar of zo, maakt dat niet zo heel veel uit. Ik had het net al over die cyclus van de zon, die 11,5 jaar cyclus. Daar merk je eigenlijk bijna niks van. Maar als je geduld hebt, dan wordt het wel heel erg hoor. Want onze zon zal ontploffen over 5 miljard jaar. Maar over 2 miljard jaar reeds zal de zon zoveel helderder geworden zijn dat op aarde geen oceanen meer mogelijk zijn. Dan zitten we gewoon in één dikke vette dampkring. Maar voor ons mensen is dat op dit moment niet echt een probleem.
Hoe lang duurt het voordat het een probleem wordt voor de mensheid ongeveer?
Dat zal voor ons iets van de orde van 500 of 600 miljoen jaar zijn. Dus daar zitten we nog even niet op te wachten. Ja. Wat wij zelf aan ons verstoren van onze atmosfeer van de aarde doen, dus gewoon door menselijke ingrijpen, is heel veel erger dan wat de zon doet. Opmerkelijk genoeg, de zon is een heel erg rustige ster. Een heel kalm dingetje. Er zijn er wel heel veel heftiger in het heelal. Waarbij je dan natuurlijk afvraagt, wat leeft daar dan omheen als je zo'n heftige ster hebt. Maar wij hebben dus de mazzel dat de zon eigenlijk een heel kalm wezentje is.
We hebben gewoon een hele relaxte, coole zon.
Hele relaxte, cool. Ja, cool, daar heb je ook gelijk in. Echt, is heel cool. Oppervlakte van temperatuur van de zon, dat is voor ons technisch natuurlijk, zoals Daphne reeds opmerkte. Ja. 5000 graden, dus bijna 6000 graden voor het oppervlak van de zon, dat is geen flauwekul. Maar er zijn sterren met een oppervlakte temperatuur van 20.000 graden, daar wil je echt niet in de buurt zijn.
Nee, dat leek me ook niet. In elk geval, je hebt het gehoord, dames en heren, als je nu nog wil genieten van de strand en de zon, ga snel, want over 500 miljoen jaar is het allemaal afgelopen. Ik ga naar onze volgende beller, Tromp Meester. Fijn je weer te horen. Goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Ja, nou ja, een van mijn vragen was deze. In hoeverre die zon op het klimaat effect heeft op haar planeten. Mm-hmm. Die is dus al gedeeltelijk beantwoord. Ik hoor altijd dat er sprake is van zonnewind. En dat ook bijvoorbeeld het leven op aarde zou bedreigen als wij geen magnetisch veld hebben. En bijvoorbeeld ook astronauten. Gaat dit onderzoek, daar ook metingen naar doen? En zouden we dat kunnen oplossen zonder magnetisch veld?
Daphne, kan jij die beantwoorden?
Die zonnewind is inderdaad, die bestaat uit allemaal deeltjes. Dus het is niet echt zo'n wind zoals we op aarde hebben. En die deeltjes die hebben heel veel energie. En die kunnen dus schade aanrichten. En dat is een gevaar voor astronauten als ze buiten het magnetveld van de aarde zijn. En bijvoorbeeld ook als je een astronaut zou hebben die op Mars zou willen landen. Want Mars heeft nauwelijks een magneetveld. Dus als je op het Marsoppervlak zit, dan heb je vrijwel geen bescherming tegen die zonnewind. Ja, deze zonde gaat ook die zonnewind heel goed onderzoeken. Omdat hij er eigenlijk middenin zit. Dus er zijn instrumenten die gaan gewoon deeltjes van die zonnewind opvangen. Zodat je precies weet van wat voor soorten zitten er allemaal in. Maar ook een heel vreemd aspect, wat echt nog niet begrepen is van die zonnewind, dat is de snelheid van de wind. Die wind gaat heel erg snel, dus die begint eigenlijk bij de zon een beetje kalmpjes. En die gaat steeds sneller, tot die supersonisch is. En zo komt die bij de aarde aan. Nou, en deze zonde die gaat precies ook vliegen in dat stukje waar die zonnewind heel snel gaat bewegen. En ja, hopelijk krijgen we hier dus meer inzicht in van, nou, wat veroorzaakt nou die versnelling van die zonnewind? Het wil niet meteen zeggen dat we oplossingen kunnen vinden voor de zonnewind. Hè? Dus dat we weten van hoe je je er tegen kan beschermen. Maar we krijgen wel meer inzicht in waar die precies uit bestaat. En waarom hij zich gedraagt zoals hij zich gedraagt.
Ja. Vincent, dit is één van de aspecten. Wat kunnen we nog meer ontdekken als we zo dicht bij de zon zijn, wat we vanuit de aarde niet kunnen ontdekken? Dat is een vraag van Annie via WhatsApp.
Als je het over de zonnewind hebt en de activiteit van de zon, moet je twee dingen van elkaar onderscheiden. Daphne heeft al verteld hoe het is met de rustige zonnewind, zeg maar. Die staat af te dampen. Maar omdat de zon magnetisch actief is, heb je af en toe ook explosies op de zon. En die explosies ontstaan door een samenwerking tussen het hete gas van de zon en de magnetische velden aan het oppervlak van de zon. Om die goed te bestuderen is op afstand op aarde wel mogelijk. We doen dat met behulp van telescopen die röntgenstraling van de zon detecteren. Dat is een prachtige opname van. Maar als je ter plekke bent, dan kun je ook niet alleen heel nauwkeurig kijken naar wat daar gebeurt aan het oppervlak van de zon, maar je kunt inderdaad ook opvangen wat de straling van de zon is en ook wat de snelheid is en de temperatuur van de deeltjes van de zon, dus van het gas wat van die ontploffingen afkomt. En op deze manier denken we dat we beter inzicht krijgen in wat er gebeurt als je die magnetische velden op de zon daar een beetje aan het rondstoeien zijn.
Ja. Oké, WhatsApp van Roel. Heb wel eens gehoord dat aan de hand van de zonnevlekken voorspeld kan worden bijvoorbeeld hoe streng een winter wordt. Klopt dat, Vincent?
Niet echt. Daar wordt door diverse mensen nog over van mening verschild. De totale hoeveelheid straling die we van de zon krijgen is het allerbelangrijkste. En die verandert eigenlijk niet. Een heel klein beetje misschien als er meer of minder zonnevlekken zijn. Dus dat heeft hoogstwaarschijnlijk geen meetbare invloed.
Wat zijn die zonnevlekken eigenlijk?
De buitenkant van de zon is zo dat als de hitte van de zon, zeg maar de straling van de zon, uit het binnenste komt, dan wurmt die zich een weg door de atmosfeer van de zon naar buiten. Maar die wurmt zich een weg naar buiten door de buitenste lagen van de zon heen. Maar die ondervindt als het ware weerstand. Die straling probeert naar buiten te komen. Daardoor gaat het bovenste van de zon, de buitenste lagen van de zon, die gaan borrelen. En die maken een soort van, we noemen dat convectie, een soort van turbulente stroming. Door die turbulentie worden magnetische velden opgewekt. En af en toe is het zo dat een plukje van een magneetveld door het oppervlak van de zon heen naar buiten prikt, als het ware.
Ja.
En omdat het magnetische veld het gas van de zon een beetje tegenhoudt, is de temperatuur daar een beetje lager. En daardoor lijkt het zwart. Het lijkt, nou niet echt zwart, maar het lijkt in ieder geval minder straling uit te zenden.
Lijkt op een vlek op die manier, ja.
Precies, omdat de temperatuur een heel klein beetje lager is.
Oké. Nou, er zijn nog zoveel vragen. Daphne, kan jij nog even blijven hangen, alsjeblieft?
Ja?
Ja, oké, want we gaan nu weer even naar de break. En heb jij nog vragen over de zon of over de reis van de Solar Pro Plus? Stel die vragen allemaal via Twitter, @BNR. Je kan doen via Facebook, je mag me WhatsAppen. Dat nummer staat op bnr.nl of mailen naar askme@bnr.nl. Maar het leukste is toch als je even belt. 020-468-0000. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, welkom terug bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je me alles vragen over de zon. Want daar gaat de NASA volgend jaar heen om onderzoek te doen naar deze ster. Ik praat erover met Vincent Ikke, hoogleraar theoretische sterrenkunde aan de Universiteit van Leiden. En met Daphne Stam, ruimtevaartingenieur aan de TU Delft. Jij kan je vragen stellen via Twitter, @BNR, via Facebook. Of je mag me mailen, askme@bnr.nl. Of bellen naar de studio is eigenlijk het allerleukste. 020-468-4x0. Ik had net een beller, meneer Van Sterren, met een zeer toepasselijke naam. Die heeft helaas afgehaakt, maar ik zag zijn vraag wel. En die wil ik even toch aan jou nog stellen, Vincent. De vraag was namelijk, de zon is een vuurbal. Vuur heeft zuurstof nodig. Hoe komt er zuurstof bij de zon?
De zon is geen chemische fabriek of zo. Er brandt daar helemaal niets. De zon krijgt zijn energie van kernfusie. De zon is een kernreactor, omdat in het centrum van de zon waterstof wordt omgezet in helium. Daar komt energie bij vrij. En die energie komt vrij in de vorm van eerst van gammastraling. Die gaat dan naar buiten en komt dan in de vorm van licht van het oppervlak van de zon naar ons toe. Dus met branden heeft de temperatuur van de zon, dus chemisch branden heeft de temperatuur van de zon helemaal niets te maken. Het is een kernreactor.
Oké, dat is duidelijk. WhatsApp-vraag, deze is van Daphne, die komt van Sebastiaan. Hoe warm zal de ruimtesonde worden op 6 miljoen kilometer afstand? En nog een vraagje, kunnen we ook achter de zon kijken? Is dat wel eens gebeurd?
Ja, achter de zon. Wat is achter de zon, hè? De zon is een bol en de zon draait ook rond om zijn as heen in ongeveer 25 dagen. Ja. Dus wij zien alle kanten van de zon.
Dus ja, dus achter de zon is er niets te zoeken. Dus.
Precies, er is geen donker dark side of de zon of zo. Nee, en die temperatuur, dat valt eigenlijk best wel mee. Het is natuurlijk best heel erg heet bij de zon. Maar die zonde die wordt ongeveer 1400 graden Celsius aan de buitenkant. Dus dat gaat wel. Het heeft ook mee te maken dat als je in de buurt komt van de zon, dan bewegen de deeltjes die daar in de ruimte zijn, die bewegen heel hard. En de temperatuur is dus hoog, maar er zijn niet zoveel deeltjes. Dus er is niet zoveel materiaal wat je zonde heel erg warm kan maken. De zonde heeft een heel erg goed schild om de zonnestraling als het ware weg te vangen. En dat wordt ook de hele tijd naar de zon toegedraaid. En de instrumenten zitten daarachter. Dus in feite een grote parasol van heel, heel stevig.
Wat voor materiaal?
Ja, dat is een koolstofcomposiet. Dus er zit heel veel koolstof in en het is ongeveer 10 centimeter dikke laag. En daar zitten dus die instrumenten achter.
Okay.
Het wordt ook allemaal gekoeld. Dus dat houdt de temperatuur redelijk goed. Dus de instrumenten zelf, die dus in die schaduw zitten, die hebben eigenlijk een temperatuur van kamertemperatuur. Dus,
en waar halen ze energie vandaan, van de zon? Zonne-energie?
Ja, nou ja, je bent heel dicht bij de zon. Ja. Dus er zitten inderdaad zonnepanelen. Maar het is zelfs zo dat ze zo dicht bij de zon zitten dat die zonnepanelen gewoon te warm worden. Dus die zij zijn twee sets zonnepanelen. Grotere voor als die zonde verder weg is van de zon. En kleintjes voor als die wat dichterbij is. En die kunnen allebei weggeklapt worden. Dus als er eigenlijk te veel zonlicht is, te veel energie, dan worden ze weggeklapt. En dan draait de zonde weer verder. Ik had al eerder gezegd dat die dus in zo'n hele elliptische baan is. En als hij dan weer verder weg is van de zon, nou, dan komen eerst de kleine panelen weer tevoorschijn en daarna weer de grote panelen. Dus zonne-energie gebruikt hij.
Ja. Nog een vraagje van Vincent. Die zonnestormen waar jullie het net over hadden, hoe ontstaan die nu precies?
Als magnetische velden opborrelen uit de buitenste lagen van de zon, dan komen die magnetische velden die komen naar boven. Maar buiten de rand van de zon is heel weinig materie. En wat er dan gebeurt is, die magnetische velden die stijgen op als het ware. Net zoals een hete luchtballon opstijgt in de atmosfeer van de aarde. Dat maakt van een soort van bogen. Een soort van, ja, ze zien eruit als hoepels, zal ik maar zeggen.
Ja.
En soms gebeurt het dat zo'n hoepel knapt, als het ware. Dan spat dat magneetveld open. En als gevolg daarvan wordt een gedeelte van de atmosfeer van de zon naar buiten weggeslingerd. Als een soort van, ja, hoe moet je het vergelijken? Je hebt toch van die dingen, van die werpstokken voor honden, weet je wel. Met zo'n tennisbal erin. Dus je maakt een grote zwiep en hoppakee. Dan gaat dat gas van die zon, dat spat dan naar buiten toe. Er zijn prachtige filmpjes, ook op de webstack van ESA en van NASA te vinden, waarin je die filmpjes kunt zien van wat daar gebeurt. Moet je ook zeker een keer naar kijken.
Ja, ik heb ze gezien. Het is echt prachtig om te zien hoe dat gaat. Ja. En ja, het is net tussen die zwiepende beweging kon je heel goed verwoord. Ja, met zo'n speelstje voor die honden die je gebruikt om die bal weg te gooien. Hallo?
Ja, zo werkt het.
Precies. Ja. Nee, dus ik zal u ook aanraden voor de mensen die dat nog willen zien hoe dat precies werkt. Ga even kijken op de site van de NASA of de ESA. Maar daar kan je het allemaal zien. De telefoon staat roodgloeiend. Ik krijg allemaal appjes binnen. De zon houdt ons wel bezig vandaag. Ik ga even naar meneer Akkas. Goedemiddag.
Goedemiddag, Jorin. Alles goed?
Ja, prima, meneer Akkas. Zegt u het maar.
Ja, ik heb een vraag van die meneer Dokter. Ik ben even zijn naam kwijt.
Ja, van Vincent Ikke, ja.
Ja, ik heb een vraag aan Vincent. Mm-hmm. Want als je naar buitenland gaat, hè, mm-hmm, naar Turkije of naar Griekenland, dan merk ik dat de zon anders dan hier is.
Ja.
Is dat waar? Dan ben je ook verslag weg. Dan gaat de mens ook verslag weg soms.
Ja, de zon wordt overal anders ervaren. Ja, precies, Vincent. Ja, het klopt. Vincent, de zon wordt overal anders ervaren. Kan je dat even in layman's terms uitleggen? Misschien,
ja, dat ligt aan twee dingen. In de eerste plaats, hoe ver je bij de evenaar vandaan bent. Nou, als je dus van de evenaar naar het noorden gaat, dan staat de zon steeds lager aan de horizon. En dan moet de zonnestraling door de atmosfeer heen komen en die is dus minder sterk. Vandaar dus ook dat je tropische gebieden hebt en de woestijnen en dat soort dingen meer. Maar bij ons is het zo dat de zon over het algemeen een beetje scheef staat. En dan zien we er niet recht boven je hoofd. En dan heb je er dus minder directe zonnestraling op je pet. Daar komt ook nog bij dat in verschillende landen is de atmosfeer heel anders. In sommige landen is het heel erg droog. In andere landen heb je heel veel bewolking. En in andere landen heb je weer helemaal stof in de atmosfeer. En dat beïnvloedt allemaal de manier waarop je de zon ziet. Kijk alleen maar naar Nederland. Een zonsondergang op een bepaalde dag van de week kan er heel anders uitzien dan dezelfde zonsondergang een paar dagen later. Omdat er dan andere wolken zijn of het weer is anders en zo. Dat heeft allemaal invloed. Maar de zon zelf, gewoon als ster, die is van alle punten van de aarde afgezien eigenlijk hetzelfde.
Ja, precies. Ga naar Koert. Goedemiddag, Koert.
Ja, goedemiddag. Ik had eigenlijk twee vragen in één.
Ja.
De eerste vraag is de invloed van de mens op het klimaat niet veel te veel overschat? Want 100 miljoen jaar geleden was het hier ook veel warmer. Hè? Dus ze doen net wel alsof hier een soort knop op aarde is waarmee we het klimaat van kunnen beïnvloeden. Er is een verschil tussen milieu en klimaat. Dus is het gewoon niet veel te veel gepolitiseerd? Op milieu heb je invloed, op klimaat niet. En de tweede vraag is eigenlijk, op Mars was vroeger water, die had de atmosfeer. Daar is iets gebeurd waardoor dat niet meer is. En er waren helemaal geen mensen. En nog één kort iets. Die Vikings, die zitten in een gebied waar helemaal geen zonnedeeltjes meer komen. Misschien is het ook wel interessant om daar iets over te zeggen.
De laatste vraag heb ik nu goed begrepen. Wat was die laatste vraag?
Nou, die Vikings, die zitten nu 30 jaar in de afstand van de aarde, weet ik wat, of 40 jaar. Die doen het nog steeds. Die Viking 1 en die Viking 2. Die zitten nu in een gebied, ik weet niet precies hoe dat heet, maar er komen geen zonnedeeltjes meer. Dus die zitten eigenlijk uit het planetenstelsel. En nou ja, waar iets niet is, daar kun je ook iets over zeggen. Ik denk dat die mensen die veel over de zon weten, nou helemaal daar ook wel iets interessants over kunnen vertellen.
Nou, ik zal het even aan ze voorleggen. Vincent of Daphne, wie wil deze vraag op voor zijn rekening nemen?
Nou, ik kan dat laatste stukje meteen wel eventjes doen. Ik denk dat het gaat over de Voyagers. He, en die zijn inderdaad in de jaren 70, twee Voyagers in de jaren 70 gelanceerd. En die zijn langs allerlei planeten gevlogen. En die zijn nu op weg naar de ruimte. Dus niet speciaal met een specifiek doel. En die hebben inderdaad het magneetveld van de zon inmiddels verlaten. Dus die Voyagers die werken eigenlijk niet meer. Ze hebben geen zonnepanelen, maar ze hebben ook een nucleaire energiebron. Maar ze zijn zo ver weg, en ze zijn ook heel oud al, dat het heel moeilijk is om informatie van die ruimtesondes nog te krijgen. Ik geloof dat het enige wat ze af en toe nog ontvangen is een soort bliepje van dat ze er nog zijn. Dus dat zijn wel hele interessante missies. Maar ja, je krijgt er niet veel informatie meer van. Maar natuurlijk, terwijl die Voyagers het zonnestelsel uitvlogen, is er zoveel mogelijk data van ze afgehaald. En ja, en dat geeft ook informatie over hoe die zonnewind op grotere afstand zich gedraagt. Maar deze zonde gaat dus speciaal kijken naar, ja, wat gebeurt er nou bij de oorsprong van die zonnewind? Dus helemaal bij het begin.
Oké, dan misschien naar de vraag van Vincent. Wordt de hele invloed van de mens op de verandering van het klimaat niet overdreven? Koert dat net zei, hij zei van ja, we kunnen wel het milieu beïnvloeden, maar het klimaat kunnen we niet beïnvloeden.
Het klimaat kunnen we wel degelijk beïnvloeden, maar je moet een aantal dingen onderscheiden hier. Mm-hmm. Er zijn veranderingen aan het klimaat van aarde op hele lange termijn. Dus bijvoorbeeld 20.000, 30.000 jaar geleden toen er een ijstijd was, dat was een heel andere tijd dan nu. Er is ten naaste bij wel bekend hoe dat ontstaat. En ook door het verandering van de plaats van de continenten op aarde, dus die aardschollenverschuiving, zeg maar, die continental drift, ontstaan ook veranderingen in het klimaat van aarde. Met klimaat wordt dus bedoeld het gemiddelde van het weer over hele lange tijd. Maar het staat werkelijk vast, en wij wetenschappers vinden dat helemaal niet zo fijn hoor, om dat te weten, dat de mens een zeer grote invloed op het klimaat heeft gekregen. Vroeger was dat niet zo, maar nu wel. Als je vergelijkt wat de gemiddelde temperatuur van de aarde is en het gedrag van het klimaat, en je vergelijkt dat met de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer sinds het begin van de 19e eeuw, want dat kunnen we meten, dan is dat gewoon één op één. Dus het is wel degelijk vastgesteld dat de mens invloed heeft op het klimaat. Een van de trieste dingen is dat zelfs als wij nu daar meteen iets aan zouden gaan doen, en we zijn eigenlijk al heel erg laat, gaat het nog tientallen jaren duren voordat het klimaat weer een beetje in evenwicht is. Maar werkelijk waar, het is niet voor niets dat Al Gore, daar een Amerikaanse presidentskandidaat, dat hij daar een film over heeft gemaakt met de titel Een ongemakkelijke waarheid. Een inconvenient truth. Het is wel waar, maar het is ook helemaal niet zo prettig.
Nee, het is niet prettig om te horen. Heel veel mensen gaan er nog steeds tegen in. En laten we even duidelijk zijn, het gaat vandaag niet over deze discussie bij dit programma. Het gaat over je vraag over de zon. En laten we het daar even bij houden. En niet over klimaat sceptici en zo. Dat is niet leuk, toch? Nu. Ja, we gaan zo meteen gaan we verder. En dan hebben we onder andere de vraag van Timo, die al een tijdje aan de telefoon hangt. En ik ken Timo, die heeft altijd wel een hele goede vraag voor onze specialisten. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over de zon. De NASA gaat er volgend jaar naartoe. Een historische missie, want nog nooit eerder zijn we zo dicht bij de zon gekomen. En jij mag vragen over de zon stellen en die missie van de NASA. Je kan je vragen stellen via Twitter, @BNR, of je mag bellen naar de studio 020-468-400. Wil je WhatsAppen? Check onze website. Daar staat het nummer www.bnr.nl. Ik praat erover met Vincent Ikke, hoogleraar Theoretische Sterrenkunde aan de Universiteit van Leiden. En met Daphne Stam, ruimtevaartingenieur aan de TU Delft. Maar eerst aangeschoven iemand die dit verder verleden ook nog sterrenkunde heeft gestudeerd. En dat is Herbert Blankenstein van BNR Digitaal. Herbert, waar ga je het over hebben?
Nou, deze keer over informatiebeveiliging. Die is belabberd in ziekenhuizen en zorginstellingen, speciaal is gebleken. Van de week is er bijvoorbeeld weer een USB-stick met duizenden patiëntgegevens zoek geraakt. En wij willen weten, waarom zijn nou juist de medische instellingen zo slordig? Daar vliegen we een expert voor in. En dan is er een nieuw Nederlands paradepaardje, een augmented reality bril van maar €30. Die projecteert dus digitale informatie in de wereld om je heen. En het concurrerende apparaat van Microsoft, heet de HoloLens, is 100 keer zo duur. En dat ding waar wij het over hebben is Made in Twente. En een van de makers die komt langs.
Kijk, lekker gewoon Holland Made in je gezicht, Microsoft. We doen het gewoon beter. Daar gaat het toch om. Vandaag dus, dames en heren, allemaal te horen in BNR Digitaal met onze eigen Herbert Blankenstein. Maar we hebben het hier over de zon en de missie naar deze bloedhete ster. En ik zei het net al, hij zit een tijdje te wachten. Timo, goedemiddag.
Ja, toch Jurgen met Timo.
Hi.
Ik heb een best wel een theoretische vraag hoor, maar toch wel, ik zou hem toch wel graag het antwoord willen weten.
Ik heb een stevige backing hier vandaag, dus kom er maar mee.
Nou, ik ben ook blij dat die mensen er zijn en hun tijd willen vrijmaken voor ons.
Absoluut.
Maar als de omwenteling van de maan rond de aarde zich zodanig fixeert dat of de maan altijd in de schaduw van de aarde zit, of de aarde altijd in de schaduw van de maan zit, dus het een of de andere uiterste positie. Heeft dat dan invloed op de gemiddelde afstand van de aarde tot de zon? En ongeveer in welke orde van grootte als dat zo is?
Ja, ik denk dat het een mooie vraag is voor Vincent.
De maan kan dat niet doen, want dat betekent dat de omloopstijd van de maan gelijk zou moeten zijn aan een jaar. En dat kan niet. De omloopstijd van de maan is 28 dagen of daaromtrent. Alleen als de maan extreem ver van de aarde vandaan zou staan, zou die omloopstijd van de orde van een jaar zijn. Maar dan zijn we de maan kwijt, want dan wordt die baan verstoord door de andere planeten. Dus de geschetste situatie die kan gewoon met de maan en de aarde niet voorkomen. Vanwege het feit dat de maan zo dicht bij de aarde staat. Okay. Je kunt wel ongeveer de grootte schatten. En dat kun je doen als je bijvoorbeeld de massa van de aarde vergelijkt met de massa van de zon. En dat is eventjes uit mijn hoofd iets van 600.000 keer minder. Dus dat effect zal dan ongeveer van die orde van grootte zijn. Zo van 1 op 500.000, 1 op 600.000 of daaromtrent.
Oké. Duidelijk, Timo?
Ja.
Dankjewel voor je vraag. Dan ga ik naar meneer Van Os. Goedemiddag.
Ja, goedemiddag, Jurgen van Oosterman.
Ja.
Ik heb een vraag aan de edele heer en dame.
Ja.
Wat is de meerwaarde voor het onderzoek naar de zon en de zonnewinden? En zal er toch altijd blijven? Terwijl het geld misschien beter besteed zou kunnen zijn aan onderzoek naar medicijnen voor ziektes of dergelijke.
We hebben het net eigenlijk in het eerste gedeelte hebben we het al een beetje uitgelegd wat de meerwaarde is. Maar misschien, Daphne, kan je nog even kort aan meneer Van Os de Man uitleggen.
Ja, nou, ik zal eerst even gewoon de prijs van deze missie noemen. Mm-hmm. Want dat is toch ongeveer $1.5 miljard. Dus dat klinkt als een enorme hoeveelheid geld. Dat is natuurlijk verspreid over een heleboel jaren. En het zit natuurlijk in de ontwikkeling van instrumenten. Dus de instrumenten die op de missie zitten, het ontwikkelen van hitteschilden. Dus het is geen geld dat bij de lancering in de fik gaat, zeg maar. Ja. Maar verder is die zonnewind en de invloed van de zon op de aarde is van heel erg groot belang voor bijvoorbeeld de communicatie met satellieten. En als er op dit moment als satellieten zouden uitvallen, nou, dan zouden we dat zeker merken. He, alle communicatie gaat tegenwoordig via satellieten, maar ook weersvoorspellingen. Overal hebben we satellieten voor nodig. En die nieuwe kennis van die zonnewind, die kan dus wel helpen om, ja, om beter voorspellingen te doen voor zonnewinduitbarstingen. En het kan dus uiteindelijk ook satellieten beschermen. Dus wat dat betreft is het ook zeker van belang voor de maatschappij.
Ja, oké. Ja, dankjewel hiervoor. Volgens mij is dat duidelijk. Ik ga naar een WhatsApp. En die komt van Mark. En die vraagt, misschien een vraag voor Vincent: hoe groot is de kans op een implosie of explosie van onze zon?
Die kans is echt nul. Okay. Onze zon is een heel erg stabiele ster die maar heel, heel, heel erg langzaam verandert. De implosie is er sowieso niet bij, want er is de zon te veel te compact voor. Dat gaat verder niet. Een explosie, dat gaat pas over 5 miljard jaar gebeuren. Dan worden de buitenlagen van de zon afgestoten. Die dweilen dan het hele zonnestelsel aan de kant. Maar dat is een heel ander verschijnsel. Dat duurt ongeveer 50 of 60.000 jaar in die tijd. Maar ja, dat is 5 miljard jaar na nu. En daar hoeven we ons op dit moment geen zorgen over te maken.
Ja. WhatsApp-vraag van Leroy. Door de maan te bezoeken hebben we allerlei nieuwe toepassingen ontwikkeld, zoals Tefal. Kunnen we dat bij de zon ook verwachten, of kan het alleen dat je echt op de zon bent geweest? Daphne?
Nou, bij de ontwikkeling van die instrumenten worden nieuwe dingen gemaakt. Een van de dingen die je nodig hebt voor zo'n missie is bijvoorbeeld elektronica die tegen hele hoge temperaturen kan. Nou, zulke elektronica zou ook van pas kunnen zijn op aarde onder bepaalde omstandigheden. Hè? Dus dit soort spin-off heb je altijd bij ruimtemissies. Maar er is niet per se iets meerwaarde die je krijgt door nog dichter op de zon te landen. Je kan eigenlijk natuurlijk ook niet echt op de zon landen, want het is niet een soort hard oppervlak.
Ja, ja. Dus precies. En we kunnen zo geen samples van de zon meenemen.
Nou ja, je krijgt dus wel samples van de zonnewind, maar die brengen we niet naar aarde terug. Dus met deze missie. Dus de missie die samplet echt deeltjes van de zonnewind en onderzoekt ze dus ter plekke. En ja, die zonnewind die komt van de zon af. Dus zo krijg je wel informatie over wat er in de zon zit.
Ja, een WhatsApp hier van Tom. Wanneer krijgen we ruimteschepen met zonnezeilaandrijving?
Nou, er wordt hard aan gewerkt. Mm-hmm. Nou, een van de spectaculaire plannen is natuurlijk bijvoorbeeld om zo'n met zo'n zeil, maar dan niet met de zon, maar met lasers, naar de dichtstbijzijnde ster te vliegen. Zonnezeilen, ja, daar is heel veel werk aan besteed. En ik weet eigenlijk niet zo uit mijn hoofd of er al een missie met een zonnezeil. Voor mij heeft er wel een soort testmissie gevlogen. Maar ja, dat zijn hele interessante toepassingen in de toekomst. Die gaat niet heel hard. Dus je moet wel even geduld hebben. Dus het is echt een vervoersmethode voor lange afstanden. Want dan kan je wel de snelheid opbouwen. Maar het is wel een hele schone manier om door het zonnestelsel te reizen.
Okay. Een e-mailvraag hier voor Vincent. Die komt van Hanna. Hoe zit het met die magnetische velden? Ik las dat die kunnen keren. Hoe gaat dat in zijn werk?
De stromingen van de zon die keren als het ware om. Zeg maar. Je kent dat verschijnsel wel. Als je een dynamo hebt van je fiets, die draait altijd één kant op en dan komt de stroom in een bepaalde richting eruit. Je kunt dat ook andersom doen. En dat gebeurt door veranderingen in het allerbinnenste van de zon die heel erg langzaam van richting veranderen. En de magnetische velden die worden opgewekt door die wervelingen in de zon, die veranderen dan ook. Als u het goed vindt, wil ik nog even een kleine opmerking over wetenschappelijk onderzoek maken. Wetenschappelijk onderzoek zoekt altijd de uiterste op, de extreme. Dat is ons vak. En dingen die in eerste instantie blijken te werken als ze extreem zijn, die vinden later hun weg naar de maatschappij in alledaagse toepassingen. Dus Daphne zei het al over elektronica die bij hele hoge temperatuur werkt. Maar denk bijvoorbeeld aan miniaturisering. zo'n ruimteschip de lucht insturen, de ruimte insturen, dat is geen flauwekul, dat moet heel klein zijn. En je moet dus elektronica bouwen die verschrikkelijk klein en compact is. Nou, pak je mobieltje maar op en je weet waar ik het over heb. Je kunt niet eventjes een reparatieploeg erachteraan sturen om te zeggen van, joh, we gaan even iets anders solderen. Dus het moet ontzettend betrouwbaar zijn. Ja, dus denk ook maar weer eventjes aan je gewone dagelijkse elektronica. Hoe vaak is het dat je daarmee terug moet naar de winkel omdat het niet werkt? Dat is heel, heel, heel zeldzaam. Dus al die dingen die begonnen zijn als iets extreems, als iets uiterst in de wetenschap, die vinden op den duur, na een verloop van een zekere tijd, vinden die hun toepassing in de maatschappij. Daar kun je echt donder op zeggen.
Oké. Okay. Ik heb nog één vraag van de telefoon van Gerrit. Gerrit, goedemiddag.
Goedemiddag. Ik had een vraag waar meneer...
Heel kort, heel kort graag. Want ja,
Ik had een vraag waar meneer nu met al die zekerheid vandaan haalt van die getallen over 3 miljard jaar en 300 miljoen jaar. Wie berekent die getallen, als ik het vragen mag? Want ja,
dat mag je vragen. Natuurlijk,
ja, wij zijn maar mensen van 70, 80 jaar.
Ja. Nee, precies. Ik vind dat, ja, Vincent. Gerrit roept je hier even op het matje van, hoe kom je aan al die getallen? Hoe weet je dat het zo zeker is?
Dat zou ik met plezier uitleggen, maar dat gaat niet in 30 seconden. Echt serieus. Ja? Wetenschap is een vak. En dingen zo exact mogelijk uitrekenen, proeven doen, en die vergelijken met waarnemingen en andere dingen, dat is gewoon ons vak. En er zijn heel veel maatschappelijke toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan het weer. Dat kun je dagen van tevoren voor je voorspellen, omdat die knappe mensen bij het KNMI dit allemaal uitrekenen met hun computers. Wij kunnen met behulp van bekende natuurkunde en met behulp van een hele hoop denk- en rekenwerk, kunnen we dat soort dingen vrij behoorlijk exact bepalen. En een van de dingen die je nooit moet vergeten is dat als wij het niet exact weten, dan zeggen we dat er ook gewoon bij.
Ja, precies. Dus dat vind ik een heel duidelijk en eerlijk antwoord. Ik heb nog één vraag voor jullie beiden. Vanmiddag maakt de NASA details over deze missie bekend. Hebben jullie vragen zelf als experts nog voor de NASA en de missie? Ik begin bij Daphne.
Nou, ze hebben ook, waar ik benieuwd naar ben, is eigenlijk naar wat voor beelden ze met de camera zullen maken. Er zit ook een camera op de missie. Die zal niet direct naar de schijf van de zon kijken, maar een beetje naar de rand. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe gedetailleerd die opnames zullen zijn, wat ze precies verwachten te zien.
Okay.
Vincent, hele mooie plaatjes.
Vincent, heb jij nog vragen?
Ja, ik zou zo graag zien dat ze ook over de polen van de zon gaan. Daphne had er in het begin van de uitzending wel even over die Europese satelliet. Ik wil graag een loopje over de boven- en de onderkant, dus de noord- en de zuidpool van de zon maken. Dat lijkt mij nou zo vreselijk leuk.
Nou, ik ben benieuwd als dat allemaal gaat lukken. Ik wil jullie hartelijk bedanken dat jullie er waren. Ik wil iedereen bedanken voor zijn vragen. Ik kan niet iedereen het woord laten, helaas. Er zijn nog bellers die hangen, er zijn nog WhatsApp die ik moest beantwoorden. Is allemaal niet gelukt. Maar Daphne, Vincent, hartelijk bedankt dat jullie dit uur bij ons waren. Houdt u onze social media en website in de gaten, Twitter, BNR en onze Facebookpagina. En natuurlijk ook bij onze site bnr.nl. Want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zo BNR Digitaal met Herbert Blankenstein. Ik ben er morgen weer, maar nu eerst even in de zon. Hoi.